Goedemorgen. Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Wannes heeft vanmorgen... Sorry, Hannes. Het rijmt op Wannes. Hè. Ik kan ook op Wannes. Hannes heeft vanmorgen, bij het begin van de eredienst... ik weet niet of het zo bedoeld was, als een vorm van een ijsbreker... de kinderen naar voren geroepen. Weet jullie nog welke vraag hij stelde aan de kinderen? Zijn jullie blij vandaag? En, weten jullie ondertussen al het antwoord? Het is natuurlijk niet eerlijk. Kinderen zijn makkelijke slachtoffers. Jullie hebben kunnen nadenken. Maar ik zal jullie een andere vraag stellen. Dat is even ernstig. Stel voor... Nee, ik ga het zo stellen. Vanmorgen kreeg ik te horen... dat er iemand uit ons midden binnenkort... heel rijk gaat worden. Ik bedoel financieel materieel heel rijk gaat worden. Wie gelooft dat onder jullie? Jullie zitten daar, hè? Zie je hoe moeilijk dat is voor die kinderen? Om dan gelijk op te antwoorden? Ik zal het anders stellen. Stel voor dat ik te weten ben gekomen dat er binnenkort, binnen hier in 10 jaar is binnenkort, hè? Dat iemand van jullie de Nobelprijs zal winnen. Wie gelooft er dat? Eindelijk, ik dacht, wat ongelovige Thomassen zijn jullie allemaal. Moeilijke mensen. Zie je nu? Die kinderen zijn dan niks zo. Jullie zijn precies hetzelfde hoor. Ik ook. Ik zal een andere vraag stellen. Er is een vrouw die krijgt te horen... dat ze binnenkort zwanger zal worden en een zoon zal baren... zonder dat ze ooit met een man nog of ooit al een betrekking heeft gehad. Wie gelooft dat? Staat nogthans in de Bijbel hoor. Zelfs dat is al moeilijk om te geloven. Laten we weer iets anders bekijken. Laten we een keer samen Genesis hoofdstuk 11 bekijken, vers 27 tot 12 vers 9. En dat is precies hetzelfde. Dan krijgt een man iets te horen, Abram is zijn naam. En je moet een keer jullie in de plaats van deze man stellen. Natuurlijk, ik weet het al. Kinderen hebben enigszins nog een open mind. Ze zijn eerlijk te zeggen wat ze denken. Wij zijn ondertussen al voor een stukje verpest. Wij zijn verlichte mensen van de 21ste eeuw. Wij zijn zeer kritisch. En laten we een keer op een kritische wijze nu kijken en lezen. Het hoofdstuk 11 van Genesis... vers 27 tot en met 12 vers 9. En dan zal ik opnieuw een vraag stellen. Ik lees in de nieuwe Bijbelvertaling. Dit is de geschiedenis, de Toledot, dat is een soort Hebreeuwse uitdrukking om te zeggen dat het... nu aan de orde komt eigenlijk de hele geschiedenis, de familiegeschiedenis van de volgende persoon. Namelijk die van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Chaldeeën in zijn geboorteland. Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai. Nachors vrouw heette Milka. Ze was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar. Ze kreeg geen kinderen. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Canaan. Maar toen ze in Haran waren aangekomen... bleven ze daar wonen. En Terach leefde 205 jaar. Hij stierf in Haran. En de Heer zei tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham door het land en tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. En toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Wel eens meegemaakt in een omgeving dat iemand een stem hoort of stemmen hoort en dan vertelt wat hij of zij daarmee moest doen. Zoals ik vanmorgen blijkbaar een stem had gehoord dat iemand rijk zou worden of misschien de Nobelprijs zou winnen. En dan zijn we natuurlijk terecht kritisch. Maar Abraham hoorde ook een stem, en Maria ook. Die had natuurlijk de verschijning van een engel erbij. Dat maakt het wat makkelijker. Maar hoe denken wij daarover? Zoals ik zei, of tenminste in de inleiding heb geschreven, in het potscherven. Als je stemmen hoort vandaag, word je dan gauw in een etiket opgeplakt. Je bent ziek of je bent gek. En dan denken we van ja, wat doen we daarmee? Ook Abraham was een man die waarschijnlijk stemmen heeft gehoord. Tenminste, dat is mijn eerste indruk. Meer dan een keer zelfs. En niet zo'n alledaagse opdracht. Abraham, je moet je familie verzamelen. Je moet je vertrouwde omgeving verlaten. Je moet op reis gaan naar het land dat ik je zal wijzen. En het is de stem van God. En dat is heel bijzonder. God die rechtstreeks tot de mensen spreekt. Geloven we dat nog? Het is namelijk zo, als God tot Abraham spreekt, zijn er al 9 generaties voorbij na Noach. En God had gezegd, nooit meer een zondvloed. Maar gedurende die 9 geslachten van Noach tot Abraham, is het geestelijke klimaat er niet beter op geworden. Integendeel. De mensen zijn weer zonder God gaan leven. Ze zijn dat vergeten blijkbaar. Dat gaat vlug hoor. Dat gaat heel vlug. Wij hebben de Bijbel voor ons en dan lezen we in de Bijbel over Israël die God dient. En dan lezen we in de volgende passage dat het volk is afgeweken en de afgoden dienen. En in het boek Richter is dat heel frappant, want dan komt er weer een, zeg maar, richter. Die gaat het volk weer terugbrengen naar God. Maar een poosje later is het weer afgelopen. En we denken, och wat zijn dat toch vervelende mensen. Kunnen die nu niet keer iets goeds doen en daar blijven bij die God? Wij zijn precies hetzelfde. Daar zitten generaties tussen. En als je geschiedenis studeert, zul je merken hoe gauw een generatie dingen vergeet. Men heeft onderzoek gedaan, ik heb dat misschien wel eens verteld in het verleden. Maar het is bevestigd door onderzoek in Engeland, dat wanneer je de kinderen geen geschiedenis meer geeft, of geen voldoende geschiedenis, dan ze de belangrijkste dingen vergeten. In Duitsland heeft men een gelijkaardig onderzoek gedaan, bij de jongeren tussen 12 en 18 jaar. En men vroeg, waar ligt Auschwitz? 50% van de jongeren wist het nog. 50. 20 jaar verder, dan zal het misschien nog 10% weten. Zo vlug gaat het. Je vergeet dingen. En na 9 generaties weten de mensen niet meer wie God is, de God van Israël. En dan gaan ze proberen die God te zoeken en dan gaan ze een toren bouwen, de toren van Babel. Jullie kennen dat wel. Mensen nemen alles zelf in handen. Maar dan spreekt God in Genesis 12 opnieuw tot Abraham. Negen generaties niet gesproken en dan moet Abraham die stem kennen. Zal God spreken op een manier die verstaanbaar is of niet? Gaat God de mens weer op het juiste spoor zetten? Nu, God wil met Abraham een nieuw begin maken. En hij doet daarvoor 3 dingen. Hij roept Abraham, hij bemoedigt hem en tenslotte zal hij hem overtuigen. Laten we een keer naar Abraham gaan. Wat weten wij eigenlijk over die man Abraham? Eigenlijk niet zoveel. Misschien heeft u vanmorgen een redelijk positieve voorstelling van die man. Ik denk dat was een man uit 1 stuk en dergelijke. Dat was een heel vriendelijke man, ik weet niet. Dat was een man die alles op, al zijn zaakjes mooi op een rij had, ik weet het niet. Ik had altijd een redelijke positieve voorstelling, vroeger. Maar ik moet dat een klein beetje bijsturen. We lezen namelijk in Jozua hoofdstuk 24 vers 2, dat zijn vader en eigenlijk het hele gezin afgodendienaren waren. Ik vraag me af, hoeveel wist Abraham nog van de God van Israël? Ik bedoel, de God, Israël bestond nog niet in die zin, maar de God die, zeg maar, de wereld heeft geschapen. Eigenlijk niet veel, denk ik. Want in het Ur der Chaldeeën, waar Abraham vandaan komt, was bekend als een stad waar de maangod Sin werd vereerd. En misschien wel het idee, zullen wel half nomadisch geleefd hebben, Abraham, en zijn gezin en zijn vader en zijn familie, maar het waren bepaald geen arme sukkelaars. En dan in dat decor hoort hij de stem van God nu. Wat zal hij gehoord hebben? Ik weet het niet. Hoe zal hij dat gehoord hebben? Nu, we lezen in Handelingen hoofdstuk 7, of liever 7, ja, vers 2, dat de eerste keer als hij die stem hoort, en Stefanus vertelt dat, hij moet eventjes het geheugen van die priesters daar, waar Stefanus het Nieuw Testament in over staat, een beetje opfrissen. Hij heeft een lesje in de heilsgeschiedenis. Hij zegt, God is verschenen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was. Dus voordat hij in Haran ging wonen. De eerste keer hoort Abraham hem daar. En God zegt tegen Abraham, Abraham, je moet je plaats verlaten. Je moet wegtrekken. Je moet alles verlaten. Je klan. Je familie. Wat betekent heel wat vroeger. Dat was je enige bescherming in een klan. Dat was je levensverzekering. Dat was je ziekenfonds. Dat was je pensioenuitkering. Dat was alles. En dan zegt God, je moet daarmee kappen. Je moet weg. En je moet weg naar een land dat ik je wijzen zal, het onbekende in. Hij hoort dat via een stem. Niet zo evident. Niet zo evident. Niet zo makkelijk. Maar in ieder geval, ik weet niet hoe het gegaan is, maar heel de familie gaat toch mee. Zelfs zijn vader gaat mee. En ze komen in Haran. Het moet wel natuurlijk lukken, of ik weet het niet, maar in Haran wordt precies diezelfde maangod Sin ook aanbeden. Dus zijn vader die voelt zich daar een beetje thuis ergens en die blijft daar wonen en denkt van, het is hier goed. 1000 kilometer vanuit Ur naar Haran. En het is er goed. En zijn vader sterft, hij is 205 jaar. En Abraham, waarom zou hij nog verder trekken? Hij is daar een beetje gesetteld. Hij heeft daar alles goed op een rijtje, zoals ik zei, ook voor zijn kinderen. En ik kan het zelfs een land noemen. Maar dan hoort hij voor de tweede keer opnieuw die stem. Abraham, je moet verder trekken. En nu de volgende keer helemaal alleen. En Abraham, als je dit doet, dan zal ik je een vader van de natiën maken. Niet te tellen zullen je nakomelingen zijn. Kijk maar naar de sterren. Hebben jullie al 's avonds, hier is het een beetje moeilijk in België, maar als je bepaalde plaatsen, misschien in Zuid-Frankrijk of andere plaatsen, zeker in Madagaskar, voorrecht om daar een paar keer naartoe te zijn geweest, 's avonds kijkt, dan zie je tenminste sterren. Je ziet tenminste sterren die je hier nooit ziet. Het Zuiderkruis kun je hier niet zien, daar wel. Maar sterren, enorm. En God zegt, Abraham, kijk naar de sterren, dat zullen je nakomelingen zijn. Je moet goed begrijpen, Abraham is 75 jaar oud op dat moment. Hij is getrouwd met Sarai, zijn vrouw, en die is onvruchtbaar. En zegt, dat zullen je nakomelingen zijn. Dat is net zo onwaarschijnlijk als ik net vroeg aan jullie, wie zal, of iemand zal de Nobelprijs winnen binnenkort, of iemand zal schatrijk worden. Het is nog altijd even stil in de zaal. Dat is toch surrealistisch? Allee, kom. Volgens de geleerden, ik heb het eens opgezocht, kunnen we 70 triljard sterren tellen met het blote oog. Dat hebben zij natuurlijk niet gedaan, dat heeft de computer gedaan. Maar 70 triljard. Weet je hoeveel dat is? Nu voelen jullie een beetje als die kinderen hier. Hè? Hoeveel is dat? Ik voel me net ook zo. Dat is... Ik heb het eens opgezocht, want ik wist het ook niet. Dat is een 7 met 22 nulletjes. Allee, dat gaat toch alle verbeelding te boven? En God zegt, dat zullen je nakomelingen zijn. Ik bedoel, dat is hetgeen daar wat zal komen. Ik bedoel, dat zal ervan worden. Hoeveel geloof moet je hebben om dat als waarachtig te aanvaarden? Hoeveel geloof heb je nodig om zulke dingen te aanvaarden? Te zeggen, ik geloof dat. Dat is een moeilijke vraag. Hè? Dat is een vraag waar je me allemaal mee worstelt. Dat is een vraag waar de westerse mens nog veel moeilijker mee heeft allicht. En zolang het in de Bijbel staat, dan kunnen we daar nog enig begrip voor opbrengen. Maar als God spreekt vandaag tot mensen en het staat niet in de Bijbel, dan is dat natuurlijk alweer een stuk moeilijker. En gaat ons nog veel kritischer maken. Terecht voor een stuk. Gelukkig hebben wij nu de Bijbel. God spreekt daardoor. In ieder geval, het is iets bijzonders. Hij moet weer een stap doen. En je moet verder trekken. En God zegt, je moet weg. Je moet een hele duidelijke keuze maken. Je moet datgene achterlaten, Abraham, wat je dierbaar is. Want, zegt God, eigenlijk zegt hij het zo, het heeft een verkeerde invloed op jou. Ga en volg mij. Je familie, je positie, je zekerheid, laat het los en durf op mij te vertrouwen. Dat is staan op de rand van een rots met een hele diepe afgrond. En gelukkig is er nog water. En nu moet je springen. Ik heb dat ooit eens gedaan. Nu, dat komt eigenlijk. Ik was reisleider, je weet wel, bij Peter Uit nog. En we waren ergens in Turkije en er was een hele hoge rots. En ze hadden daar iemand zien van springen. Het was zeker wel 10, 12 meter. Nu, dat lijkt niet hoog, maar als je daar boven staat, kijk naar beneden en denk je van, oh mensen. En toen zeiden ze, durf jij dat? Ik zei niks. Ja. Maar toen ging er iemand, en natuurlijk, je bent hoofdleider, en ze denken van, nou die leider, jij bent een echte leider of niet? Dus ik moest daarvan springen. Ik denk van, als die het gedurfd heeft, weet je wel, degene die we zagen springen, dat is een onbekende voor ons. Als jij gaat, gaan wij ook. Je moet rekening houden, dat zijn allemaal jonge gasten tussen ja, 18 en 25 jaar. Ik was al een oude man, hè? Ik denk iets van 45 of zoiets. Nu ben ik heel oud. Hè? Maar goed, dan moet je van springen. Ik kan echt waar. Dan ga je hier van alles bij denken. Beneden wachtte die boot, ja. Maar je wist, ik mag niet te dicht springen, ik mag niet te ver, ik mag niet, alleen allemaal dingen spoken door je hoofd. Maar denk van, ik moet het doen, ik laat me niet kennen, ik heb het gedaan. En dan ben je beneden, en dan denk je van, het is gelukt. Je komt gelukkig weer boven, daar is de boot. En dan kun jij staan kijken en denk je van, nou, kom, doen jullie het maar nu hoor. Ja, toen wilde niemand meer achterblijven, maar toch zijn er die het niet gedaan hebben. Als God vraagt om te springen, en God zegt, ik sta beneden, ik ga je opvangen, en dan? Pas op, we hebben de Bijbel in nu, maar wat doe je dan? Het is allemaal zo makkelijk, maar het is niet zo makkelijk. En als God zegt, Abraham, je moet uit die entourage waar je bent. Het is niet goed waar je bent. Je moet verder. Als Jezus tot de discipelen roept, kom en volg mij, laat maar alles achter. Het is makkelijk voor ons als we dat lezen, maar je moet maar eens doen. God spreekt tot ons via zijn woord, maar nog steeds is het niet altijd makkelijk. En God zegt eigenlijk tegen Abraham, je moet die zonden, alles, die dingen die je tot verleiding kunnen brengen, je moet dat achterlaten, die omgeving moet weg. Laat dat achter je en volg mij naar het land dat ik je wijzen zal. Nu, Abraham zal geen lievertje zijn geweest. Maar hij zegt tegen Abraham, ik kan jou gebruiken. Je moet de dingen loslaten. Zelfs de dingen die je lief zijn. En ik zal iets geven, onvoorstelbaar. Een enorme natie. Ik zal jou zegenen. En de mensen die jij zegent, die goed doen voor jou, je mag ze zegenen. Die slecht doen, ik zal ze vervloeken. Dat is nogal wat. Abraham gaat een nieuw begin maken. En zo roept hij Abraham. En dat is inderdaad een sprong in het duister, zeggen ze wel eens. Maar het is een geloofsprong. En je weet dat God daar staat. Of beneden staat. Zelfs in de diepste put. In het diepste dal. En daarom gaat hij Abraham bemoedigen. Dat is het tweede. En hij haalt hem weg uit dat wereldje van hem. En dan gaat hij een stem volgen. En Abraham moet letterlijk alles achterlaten. Zoals ik zei, die klan, dat stamverband, dat was heel bijzonder. Dat was zijn bescherming. En dat moet hij achterlaten. Dat betekent dat hij als een vreemdeling in een vreemd land terechtkomt. Wij weten dat er heel wat mensen vandaag op de vlucht zijn. En mensen zijn om allerlei redenen op de vlucht. Maar naar een vreemd land gaan, dat is niet zo evident. Alles achterlaten. En ik denk dat er waarschijnlijk wel mensen hier zitten die dat kunnen getuigen. Abraham, als hij alles achterlaat, wordt hij als het ware vogelvrij verklaard. Natuurlijk weet de Heere God dat. En hij weet dat Abraham in de vreemde moet stappen. Maar hij zegt, ik zal voor je zorgen. En ik ga met je mee. En het zal blijven goed gaan. Ik zal jou een grote naam geven. Een goede reputatie. Wees maar niet bang. Abraham wordt in de Bijbel een paar keer de vriend van God genoemd. Een heel bijzondere titel is dat. Dat is heel uniek. En in de Bijbel vinden we dat wij kinderen van Abraham worden genoemd. Door het geloof heen. En dat is de stem die nog altijd klinkt. Wilt u mij volgen? Hoe ver bent u bereid mijn woord waarachtig aan te nemen als ik u roep? Volg mij. Misschien moeten we weg uit de omgeving waar we leven. Misschien zitten we in de verkeerde entourage. Zijn er dingen in ons leven die ons veel te veel aftrekken van God, ons verleiden? En dat zijn moeilijke beslissingen vaak. En Jezus Christus, en we zullen binnenkort nog iets vieren en in de verf zetten met kerst, is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen. De redder niet alleen van de Joden, maar de redder van de hele wereld. Zij die het geloof zijn geworden, volgelingen van Abraham. Het is een hachelijke onderneming. En het is niet makkelijk, maar de Heere weet dat. En daarom gaat hij die Abraham bemoedigen met beloften. En steeds gaat hij hem leiden. En zo doet de Heer Jezus dat ook. In zoverre, in Matteüs 25 lezen we, in zoverre u al niet eten, drinken of onderdak gegeven hebt aan de minste van mijn broeders, hebt u het ook aan mij niet gegeven. Wat wil dat zeggen? Dat God altijd voor zijn kinderen zorgt en dat wij daar ook vaak een verlengstuk van zijn. En Abraham heeft dat ervaren. Ook naar zijn neef Lot toe. Lot die dacht, het is hier goed. Tenminste, Sodom en Gomorra, dat lijkt me goed. Ik zal wel blij met God zijn, het is niet goed, die moet dan weg. Weer weg. En Abraham zei, het is goed, doe maar. Maar toen hij in problemen zat, wat deed Abraham? Hij ging zijn neef Lot gaan halen. Had er niks mee te maken, maar hij zei, ik doe het. Want hij is mijn broeder. Misschien lijkt het vandaag wel of God niet meer spreekt. En zeker in onze westerse wereld draait het helemaal niet meer om christenen en om de kerk. Het is vaak zo, de kinderen van God staan helemaal niet meer in het middelpunt. En dan denken we van, Heer, waar is uw kracht? Waar is uw zegen? Och, zeg maar gerust, God werkt door. Misschien heeft hij voor uw gevoel al vele generaties gezwegen. Spreekt hij opnieuw? Hij spreekt elke dag door zijn woord, dat is duidelijk. Maar op een bijzondere manier spreekt hij nog tot mensen. Inderdaad. Hoe staan we natuurlijk tegenover Abraham? Nu, uiteindelijk gaat hij ook Abraham overtuigen om door te gaan. En we lezen in vers 4, en toen ging Abraham. En toen ging Abraham, van hoofdstuk 12, en hij ging weg. En de vraag is natuurlijk vanmorgen, wat doen wij daarmee als Gods stem tot jou komt? Nogmaals, 75 jaar zijn, een vrouw die onvruchtbaar is, en een groot nakomelingschap beloofd worden. Ik heb me afgevraagd, waarom moest Lot mee? Waarom ging Lot mee? Ik denk dat het de volgende reden is. Misschien had Abraham, en dat is puur menselijk dan, nog een klein achterpoortje. Als hij geen kinderen zou krijgen, zou zijn neef Lot als een volwaardige opvolger, stamhouder, kunnen doorgaan. Misschien was dat de reden. God zal het hem vergeven hebben, denk ik. Het is menselijk. Maar hij ging toch maar. En weet je waarom dat hij ging? We lezen dat in Hebreeën hoofdstuk 11. Omdat hij geloofde. Omdat hij zeker was van de dingen die hij niet zag. Maar hij was er zeker van dat God niet loog. En dat hij zijn woorden zou waarmaken. Kijk gemeente, dat zijn dingen waar ik stil van word. Van dit vertrouwen op God. Van dat luisteren naar die onzichtbare stem. Want ik merk bij mezelf dat ik dat niet altijd doe. Ik probeer altijd wel de stem van God te volgen. Maar zo zijn we allemaal, en ik in het bijzonder, we bouwen altijd een veiligheidsfactor in. Dat doen wij toch, hè? En we hebben nog het voordeel dat wij vandaag God veel beter kennen en kunnen leren kennen dan Abraham. Want hij hoorde de stem van God pas voor de tweede keer en wij horen hem, als het goed is, iedere week, iedere zondag. We hebben net het avondmaal gevierd. Wat God gedaan heeft uit liefde voor alle mensen, niet alleen voor Abraham. Hoeveel wil ik opgeven van mijn zekerheden om God te volgen? En te geloven of in dat geloof te staan waarin Abraham stond. Nu, ik word daar stil van. Maar ik word ook stil van als je ziet wat God doet. In Efeze hoofdstuk 2 staat er: het geloof is een gave van God. En het is God zelf geweest die Abraham overtuigd heeft. God heeft hem overtuigd: ik ga een nieuw begin met je maken en ik zal voor je zorgen. En ik zal ervoor zorgen dat de weg naar de zoon, via het geslachtsregister van Abraham tot aan de zoon Jezus Christus, dat die door zal gaan. En dat de weg naar de redding beveiligd wordt. En daarom moet niet alleen Abraham, en zeker niet Abraham, de eer krijgen in de geschiedenis, maar vooral God. En dat is nog altijd de oproep voor vanmorgen. God zegt ook: met u en met mij wil hij een nieuw begin maken. Ik zou zeggen: dank u, Heere, voor die stem. Voor het nieuwe begin. Dank u, Heere, dat u mij geroepen hebt. Want wees er maar van overtuigd. Het feit dat we hier vanmorgen met elkaar zitten, is niet op basis van onze eigen inzet en prestatie, maar omdat God ons geroepen heeft. Iedere keer opnieuw. We zitten hier in een heel moderne, schitterende omgeving. Misschien horen we de kerkklokken niet meer. Vroeger, de mensen hadden misschien minder een klok. Maar die kerkklokken moesten eraan herinneren: mensen, God roept. En dan gingen de mensen. Het is God die ons trekt. Iedere keer opnieuw. En ook vanmorgen. En dan mogen we omhoog kijken en onze handen vouwen en zeggen: Heer, dank u dat u in der tijd de moed en het geloof aan Abraham gaf om uw stem te volgen. Wilt u ook mij die kracht geven en dat geloof? En zeker dat geloof om datgene wat mij in de weg staat, tenminste datgene wat ik in de weg leg, om tot u te komen, de moed en de kracht om mij daarvan te ontdoen. Het is eigenlijk iedere dag het gebed die we moeten bidden. Iedere dag is het opnieuw. Iedere dag heeft zijn zorgen, maar iedere dag is het opnieuw een strijd. En voor de ene nog meer dan de ander om te zeggen: Heer, ik wil u volgen. We zijn vreemdelingen in deze wereld, zegt God. Maar zijn wel op weg naar het vaderland. En daarom mogen we in vol vertrouwen op God vertrouwen. En dat is de geschiedenis van Abraham. En als God u roept, ik weet niet, want er zijn heel wat roepingsgeschiedenissen. Je kunt ervan lezen in biografieën en dergelijke, maar ook in de Bijbel. God werkt op een hele bijzondere manier, vaak door enkelingen en in stilte. En hij doet dat vandaag nog altijd. En de viering van Kerst is daar een voorbeeld van. God heeft altijd grote dingen in petto voor zijn kinderen, ook voor een ieder van ons. Zijn we bereid om hem te volgen? Dingen op te geven, misschien dingen op te ruimen. Dus iedere keer opnieuw de vraag. Hoe ver zijn we bereid om God te volgen, zijn stem te gehoorzamen? Daarom ben ik zo dankbaar dat ik er niet alleen voor sta, maar dat God mij leidt in die dingen. Dat Hij mij bij de hand neemt en zegt, kom maar. Dat is het verschil. Als je kinderen hebt, als jij de hand geeft aan een kind, dan neem je de hand van het kind. En dan zit de hand van het kind in jouw hand. Als ze wat ouder worden, zeggen ze, papa, geef maar je hand. En dan geven ze je de hand, maar dan willen ze jouw hand al nemen. En dan merk je, dat is niet altijd veilig. Want als ze vallen, dan glijden ze uit je hand. En dat is vaak, wij willen God voor een stukje in de hand hebben. Geef maar die hand aan Hem, zodat Hij helemaal onze hand kan inpalmen. En als we vallen, dan is Hij er om ons weer op te richten. Dat is het mooie beeld. Dat is eigenlijk het beeld ook van Abraham. Dus laten we maar openstaan voor de stem van God, in het bijzonder in zijn woord. En laten we hem volgen. En hij zal zegenen. Ook in de meest moeilijke situaties, want het is niet altijd gemakkelijk geweest met Abraham hoor. Zijn we bereid om voor zo'n God te gaan? Dat is de cruciale vraag. Amen. Laten we danken. Heere God, dank u voor de geschiedenis. En de geschiedenissen in uw woord van Abraham, ook van Maria, van Jesaja, Jeremia. Zoveel in die geroepen werden. Heere, het leert ons om vertrouwen te hebben. En vooral om u te volgen in alle omstandigheden. Ook al lijken ze voor de mens en naar mensen begrip ongrijpbaar, onuitvoerbaar. Toch, Heere, roept u en zegt u, volg mij maar. Geloof mij maar. Kom maar. Zo mochten wij dat ook vanmorgen doen. Als u ons riep en uitnodigde om het avondmaal te vieren met u. En zo roept u ons iedere keer opnieuw. Heere, geef ons de kracht om in dat geloof te volharden. Heere, wilt u ook zegenen deze plaats hier. Ook de stad Kortrijk, de gemeenten die hier ook werken. Heere, wilt u uzelf verheerlijken door alles wat er gedaan en gezegd wordt in uw naam. We danken, loven en prijzen u, want u bent onze God, onze leidsman en onze redder. Amen.